We hebben vorige week heb ik met u zo samen nagedacht over verzoening. En twee weken geleden, toen heb ik met u samen nagedacht over vergeving. En het ging hoofdzakelijk erom dat er, als er een relatie hersteld wordt, dat er vergeving en verzoening noodzakelijk is. Vergeving en verzoening. En dat is in elke relatie zo, en in het bijzonder te beginnen met de relatie met de Heere God, dat er vergeving en verzoening nodig is om die relatie te herstellen tussen de Heere God en ons. En vorige week heb ik over verzoening gesproken, wat het betekent om verzoend te zijn met God, hoe de Heer Jezus ons verzoend heeft met God. Maar in beide elementen, zowel als in de vergeving als in de verzoening, speelt berouw een hele belangrijke rol. Berouw. Berouw is ontzettend noodzakelijk, wil vergeving zijn en herstel van een relatie. Ook in verzoening is dat zo. Verzoening kan pas beginnen als er berouw is. En ik wil vanmorgen met u over berouw nadenken, wat dat betekent. En dat wil ik doen aan de hand van een gelijkenis in Matteüs 21. Als u een Bijbel bij je heeft, kunt u Matteüs 21 opzoeken. En ik heb de teksten, die heb ik ook op de beamer gezet, op de sheets gezet. Dus voor diegenen die geen Bijbel bij zich hebben, die kunnen dat zo meelezen op de beamer. Matteüs 21, vers 28 tot en met 31. Vertelt de Heer Jezus de volgende gelijkenis. En wat denkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de laatste. Zullen we zo samen even bidden? Heere God, we willen u zo danken dat we vanmorgen zo mogen stilstaan bij berouw, wat het betekent om berouw te hebben, wat berouw eigenlijk is. We willen u zo danken voor de zangdienst, dat we u zo mochten aanbidden, dat we u zo mochten naderen. En ik wil u zo bidden, Heer, dat u me grote vrijmoedigheid geeft om over dit thema te spreken, dat zo belangrijk is in de relatie met u, maar ook in het bijzonder in de relatie met elkaar. Ik wil u bidden, Heer, dat u ook het luisteren zult zegenen. Geef u grote vermoedigheid in het spreken, maar wil u ook de belemmeringen die er zouden kunnen zijn om uw woord te ontvangen, wil u dat wegnemen. Ik bid zo, Heer, dat die Heilige Geest zo wil komen over de zaal, dat u de woorden kracht wilt verlenen, zodat we echt mogen veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Wil u zo ook ons stilmaken in onze gedachtes. Dat we stil zijn voor u en stil zijn voor uw woord. En dat we dat zo mogen ontvangen vol ontzag en in alle nederigheid. Dit bidden we u zo in Jezus naam. Amen. De Bijbel die spreekt eigenlijk over twee soorten berouw. Ik weet niet of u dat weet. Maar er zijn twee soorten berouw. Er is een berouw naar Gods wil. En er is een berouw naar de wereld. Dat komt heel erg tot uitdrukking in de Korinthebrief. In 2 Korinthe 7 vers 10. Daar staat, want de droefheid, zet maar op, 2 Korinthe 7 vers 10... Er staat, want de droefheid naar de wereld, de droefheid naar Gods wil, brengt onberouwelijke inkeer tot heil. Maar de droefheid der wereld brengt dood. Er is een droefheid, er is een berouw naar Gods wil en er is een berouw naar de wereld. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken, over deze twee soorten van berouw. Weet je, het is zo dat ik wil wat voorbeelden nemen uit de Bijbel, waar het ogenschijnlijk lijkt dat mensen berouw hebben, dat ze een belijdenis doen, en dat het geen enkele uitwerking heeft. Kijk, als je kijkt naar deze gelijkenis, dan is het zo dat u moet zich voorstellen, er komt iemand naar je toe en hij heeft gezondigd en hij komt naar je toe en hij zegt, ik heb spijt. Ik heb spijt. Wil je me dat vergeven? Dan zeg je, oké, hij benoemt waar hij spijt over heeft. Hij vraagt vergiffenis. En je zegt, ik vergeef je. Hij zegt, ik wil er wel iets bij zeggen. Als dezelfde situatie weer voorkomt, dan zal ik hetzelfde weer doen. Dan is er spijt betuigd. Maar dat is niet berouw. Dat is geen berouw. Als je zo, je zult ook zien dat als een relatie onder druk staat en door datgene wat is gebeurd, en iemand komt zo naar je toe om spijt te betuigen, maar hij zegt van, ik zal hetzelfde weer doen als dezelfde situatie zich voordoet, dan is het zo dat er wel van spijt misschien wel sprake is, maar een relatie zou het niet kunnen herstellen. Het vertrouwen is ook niet hersteld. Als je kijkt naar deze gelijkenis, hoe komt dat nu? Dit is geen berouw naar Gods wil. Er is wel een spijtbetuiging. Misschien zelfs inzicht dat hij niet zo zou willen handelen. Maar er is geen berouw naar Gods wil. Het bijzondere aan deze gelijkenis is eigenlijk het volgende. Als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt over deze zoon, en hij vraagt om hem naar die wijngaard, dat hij naar de wijngaard gaat werken, dan zegt deze zoon van, ik ga niet. Maar later, daar komt hij tot bezinning. Hij denkt erover na. Hij heeft berouw, hij denkt erover na. En hij komt erop terug. Maar bij dat overwegen wat hij doet, daar blijft het niet bij. Hij komt tot inkeer en hij verandert zijn standpunt. En toch is dat veranderen van standpunt nog niet het berouw wat God bedoelt. Je moet je voorstellen, deze zoon, die komt tot inkeer en die denkt, ja, wat mijn vader zegt, eigenlijk heeft hij gelijk. Hij verandert zijn standpunt, hij ontmoet een paar vrienden en hij gaat zwemmen. Dat is nog altijd geen berouw. Het berouw naar Gods wil, dat is, zoals u dat ziet eigenlijk in deze gelijkenis ook, die de Heer Jezus vertelt, hij komt tot inkeer en hij gaat naar de wijngaard. Dat is niet alleen een verandering van de gedachten, gevoelens van spijt, maar er is een gedragsverandering. Er heeft een gedragsverandering plaatsgevonden. Daar staat, daarna berouwhebbende ging hij heen. Daar is een besluit genomen. En ik wil heel graag met u een paar voorbeelden bekijken. Die zijn heel indrukwekkend, vind ik. Ik was erg onder de indruk toen ik dus met dit onderwerp deze week, maar ik ben daar al een hele tijd natuurlijk mee bezig. Maar als ik zo wat voorbeelden neem, en het bijzondere is eigenlijk, als u oplet, die voorbeelden, ik neem 3-4 voorbeelden van wat een berouw is naar de wereld, en daarna kom ik naar een berouw wat naar Gods wil. En wat dat voor ons heel persoonlijk dan te betekenen heeft, dan doe ik een persoonlijke toepassing, maak ik. Maar u zult zien, in alle voorbeelden die ik dus noem vanuit de Bijbel, zult u zien dat iedereen begint met een belijdenis, ik heb gezondigd. En dan denk je, hé, dat is tot inkeer komen, dit is berouw, dit is een belijdenis. Maar in de voorbeelden zul je zien dat er geen gedragsverandering plaatsvindt. Het eerste voorbeeld is bijvoorbeeld bij de zevende plaag. In Exodus 9 vers 27. Daar is een zevende plaag en die zevende plaag betekent eigenlijk, dat zijn hagelstenen, daar is een donderslag. En dan zie je eigenlijk het volgende, dat de farao die vraagt aan Mozes en Aaron. Toen liet farao Mozes en Aaron ontbieden en zeide tot hen, Ik heb dit maar gezondigd. De Heere is rechtvaardig, maar ik en mijn volk zijn schuldig. Bid tot de Heere, de donderslagen Gods en de hagel zijn te erg. Dan zal ik u laten gaan. Gij behoeft niet langer te blijven. Als je toch ziet wat die koning zei, of wat Farao zegt, dan denk je, dit is toch een belijdenis. Dit is toch geweldig. De man is tot inkeer gekomen. Hij zegt van, ik heb dit maar gezondigd, de Heere is rechtvaardig, maar ik en mijn volk zijn schuldig. Het is een belijdenis waarvan je zou zeggen, dit is niet een berouw wat iemand toont. En als je het zo leest en je zou het daarbij laten en niet de context eigenlijk daar rondom lezen, dan denk je, dit is echt een berouw wat God heeft de farao aangeraakt. Maar de farao die staat voor een hele type, eigenlijk van een hele type menigte van mensen. Het berouw van zijn belijdenis, die komt eigenlijk, zijn berouw en belijdenis, die komt omdat hij in grote nood is. Hij ziet die hagel, hij ziet wat God aan het doen is. Hij komt in gigantische nood en dan roept hij God eigenlijk aan en heeft hij berouw en roept hij het uit. Ik heb gezondigd. Ik wil het volk laten gaan. De plaag die stopt, de hagel stopt, de donder en de bliksem stopt. In feite zie je eigenlijk als een schip wat in nood is en de masten zijn afgebroken. En je roept tot God en op een gegeven moment gaat de storm liggen. Het schip is er nog. Het dobbelt kalm op de zee. En dan zie je wat er dan gebeurt bij Farao. In Exodus 9 vers 34 daar staat, maar toen Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Dat was een belijdenis. Dat was misschien inzicht van het standpunt wat hij verandert. Hij ziet, hij roept het uit, ik heb gezondigd. We staan schuldig. De ramp die om hem heen gebeurt, stopt. En het berouw stopt ook. Er is geen verandering in zijn gedrag. Een ander voorbeeld, dat is bijvoorbeeld in 1 Samuel 15 vers 24. Daar gaat het over Saul. Saul die roept het uit. Saul zeide tot Samuel ook weer die woorden, ik heb gezondigd. Want ik heb het bevel des Heeren uw opdracht overtreden. Maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd. Nu dan, vergeef toch mijn zonde, keer met mij terug. Dan zal ik mij voor de Heeren buigen. Ook weer een belijdenis die begint. Ik heb gezondigd. Wat is de context? De voorgeschiedenis. Saul die zou moeten optrekken tegen Amalek. Dat is een vijand van Israël. En God geeft hem de opdracht om zeg maar het volk met de band te slaan. Dat betekent dat iedereen gedood zou moeten worden. Alles zou gedood moeten worden. Ook het vee. Ook mensen. En op een gegeven moment dan zie je eigenlijk dat er een offer gebracht wordt. Alles wordt ook met de band geslaan. Tenminste dat heet alles wat kreupel en wat waardeloos was van het vee. Alles wat zeer veel waarde had, dat liet Saul eigenlijk, dat liet hij leven. En eigenlijk was het de bedoeling dat het volk zou toebehoren. Dan zegt God tegen Samuel, het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich tegen mij afgekeerd. En Samuel wordt op pad gestuurd om Saul te ontmoeten. En als hij dan Saul ontmoet, dan zegt Saul tegen hem, wees gezegend door de Heere, ik heb het bevel des Heere heb ik uitgevoerd. Maar Samuel zegt dan, wat hoor ik dan, dat geblaat van het vee? En dan komt het tot een heftige confrontatie tussen Saul en Samuel. En dan komen deze woorden dat Saul die zegt dan, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En dat is een belijdenis dat wordt gegeven om eerherstel te vinden bij mensen. Daar gaat het niet om dat er een berouw is naar God toe, dat er een belijdenis is naar God toe, ik heb gezondigd. Maar het is een uitspraak die eigenlijk erop gericht is dat er een eerherstel komt tussen Saul en het volk. Dat blijkt dan ook dat hij tegen Samuel zegt in 1 Samuel 15 vers 30. Ik heb gezondigd, bewijs mij nu toch eer in de tegenwoordigheid van de oudste van het volk van Israël. Dat is dus een belijdenis, dat is doen alsof. Het is geveinsd. Het is onoprecht. Het heeft een ander doel, dat er niet een relatie wordt hersteld, of dat iemand tot inzicht is gekomen en berouw heeft over hetgene wat hij heeft gedaan. Wat Saul eigenlijk wil, is eerherstel bij mensen. En daarom zegt hij, ik heb gezondigd. Het is ik noem het een berouw naar de wereld. Het meest trieste voorbeeld vond ik over deze woorden. Ik heb gezondigd, ik heb heel wat voorbeelden genoemd, of voorbeelden gevonden. Ik stond er zelf echt, was erg van onder de indruk hoe een mensenhart zich kan misleiden. Hoe je in alle oprechtheid naar God toe kunt zeggen, ik heb gezondigd, of tegen andere mensen kunt zeggen, ik heb gezondigd. Terwijl het motief wat eronder ligt, het is geen berouw naar Gods wil, het is een berouw naar de wereld. Datgene wat me erg trof was Judas in Matteüs 27. Judas die de Heer Jezus verraadt, hij krijgt daar zilverlingen voor. En dan ziet je Judas wat er eigenlijk gebeurt. En dan staat er, toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. Dat was berouw. Daar hij zag dat hij veroordeeld was, dat Jezus veroordeeld was. En hij bracht de 30 zilverlingen aan de overpriesters en de oudsten terug. En hij sprak, ik heb gezondigd. Onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden, wat gaat het ons aan? Je moet zelf maar zien wat er van komt. En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich. Daarop ging hij heen en verhing zich. Ik weet niet of ik dat berouw kan noemen. Ik zie eigenlijk dat het een van de ergste soorten is. Dat is het, ik zou het eerder kunnen noemen gewetenswroeging. Diepe gewetenswroeging. Een diepe wanhoop. Je ziet wat er gebeurd is. Je ziet dat het niet kan herstellen. Dat is een diepe gewetenswroeging. En dat wordt dan ook, dat staat dan ook in deze tekst, dat dit tot berouw kwam. Maar het is een berouw wat eindigt in diepe eenzaamheid en wat hij zich ophangt. Een berouw van een diep wanhopen, van diepe wanhoop. Je ziet bij Saul is het gewoon een berouw van onoprechtheid. Bij Farao is het een berouw van grote nood. En als de ramp tot stilstand is gekomen, is er ook geen herstel, geen berouw. En hier bij Judas, dat trof me zeer erg, de hoop van de wanhoop. Het berouw van de wanhoop. Ik moest zo denken, toen ik dat zo aan het bestuderen was van Judas, moest ik denken aan Esau. Staat over Esau staat iets heel bijzonders eigenlijk geschreven. Je weet dat Esau die verkoopt zijn eerstgeboorterecht voor een kopje linzensoep aan zijn broer Jacob. En Esau krijgt ook enorm spijt. Hij krijgt enorme spijt van de verkoop, omdat hij eigenlijk de zegen mist van het eerstgeboorterecht. Dat ontgaat hem. En dan staat er dat hij vele tranen vergiet, omdat hij zich ontzettend hevig gedupeerd voelt. En omdat, niet omdat hij tot innerlijk tot bekering is gekomen, maar er is een diepe nood over zijn onverschilligheid. Dat hij zo onverschillig was om zijn eerstgeboorterecht te verkopen voor een kop linzensoep. En hij begeert die zegen zo fel terug, dat hij moordgedachten krijgt. Hij wil zijn zoon, zijn broer Jacob wil die vermoorden. Maar dan staat er in Hebreeën 12, daar staat er een hele bijzondere tekst. Daar staat, laat niemand een hoereerder zijn of een onverschillige als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want je weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. En dat greep me erg aan toen ik dat zo las, toen moest ik aan Judas denken. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Er was geen plaats voor berouw. Er was geen plaats meer voor berouw. Er was een diepe wanhoop bij Judas en bij Esau, die vergiet vele tranen, maar er is geen plaats meer te vinden voor berouw door zijn onverschilligheid. Ik vind het een heel groot schril contrast als je deze voorbeelden ziet, die allemaal beginnen, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En op het eerste gezicht zou je zeggen, dit is een berouw. Maar je ziet dat het tot niks leidt. Dat is een berouw van de wereld, noem ik dat. Wat is heel contrast eigenlijk met die gelijkenis, als Jezus vertelt over die jongen die eerst weigert om in de wijngaard te gaan werken en dan later toch gaat. Maar een bijzondere ander voorbeeld is in Lucas 15. Iedereen kent die geschiedenis wel. Van de verloren zoon. De verloren zoon. Daar is ook een berouw bij deze jongen. Die heeft alles te gelde gemaakt. Zijn vader gevraagd naar zijn erfdeel. Hij maakt het op. Zijn vrienden verlaten hem. Hij komt bij de varkens terecht. Hij moet daar het voer van de varkens begeert hij te eten. Hij krijgt het niet. En op een gegeven moment staat er en hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. En dan staat dat hij zegt van ik ga terug naar mijn vader. En ik zeg tegen mijn vader, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat is een berouw, een diep berouw. En dan zegt hij tegen de vader, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel me gelijk aan een van uw dagloners. Als je de hele geschiedenis zo leest, die Jezus eigenlijk daar vertelt, dan zie je dat er een diepe berouw is, een verandering, een ander standpunt, een besluit. En dan gaat hij met de consequenties die dat heeft en het berouw wat hij heeft, gaat hij terug naar de vader en zegt, ik ben niet meer waard om een zoon van u te heten, maar maak een dagloner van me. Maak een dagloner van me. En deze woorden die beginnen ook met ik heb gezondigd. Ook daar vind je, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En toch is daar een diep, diep berouw. En weet u, ik heb zo de neiging zelf ook, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar als ik naar deze voorbeelden kijk, die kun je wegdoen, als ik naar deze voorbeelden kijk, dan, en ik kijk zo naar Saul, ik kijk naar de farao, ik kijk naar Esau, ik kijk naar Judas, ik weet niet of hij zich daarmee identificeert. Want vaak is het zo dat we zeggen van, we kijken naar de verloren zoon. Gaat het u ook niet zo? Dat ik denk van, ik ben niet zo als de farao. Ik ben niet zo als Judas. Ik ben niet zo als Esau. En het bijzondere vind ik eigenlijk, dat als Paulus een brief schrijft naar de Korintiërs, dan zie je eigenlijk wat er gebeurt als er geen berouw is, geen echte diepe bekering is. En dan schrijft hij, je moet steeds bedenken dat Paulus, die schrijft dan aan de Korintiërs en dat zijn broeders en zusters. En dan komt er een passage waarvan hij dus schrijft dat hij vrees heeft, hij is bang als ze om de broeders en zusters in Korinthe te ontmoeten. Want dan zegt hij, want ik vrees dat ik misschien bij mijn komst u niet zo zal vinden als ik wens. En zelf door u zo zal gevonden worden als gij niet wenst. Ik vrees voor twist, naijver, opwelling van toorn, van zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwaterheid en ongeregeldheden. Ik stop hier even. Ik heb het over christenen. Hij schrijft hier naar christenen. Dit gaat dus niet over ongelovige mensen. Hij heeft het over een gemeente in Korinthe. En wat hij dus vreest, dat is dat als die komt, twist, naijver, opwelling van toorn en zelfzucht vindt. Voor laster, oorblazerij, verwaterheid en ongeregeldheden. En dan zegt hij, ik vrees dat als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal. En dat ik zal hebben te treuren om velen van hen, en nu komt het, die vroeger in de zonde geleefd hebben en nog niet tot berouw zijn gekomen. Over onreinheid, hoererij en ontucht die zij gepleegd hebben. Wat Paulus hier eigenlijk laat zien is dat deze mensen, deze broeders en zusters, die zijn tot bekering gekomen en daar was onreinheid, hoererij en ontucht. En blijkbaar zijn ze hiermee gestopt. Maar er is geen berouw geweest. Hoogstwaarschijnlijk valt het ook te veel in het oog. Als je deze dingen zo leest, onreinheid, hoererij en ontucht. Maar als er geen berouw is, dan zie je dat het op een andere wijze terugkomt. Als er een berouw is naar de wereld, misschien hebben ze wel gezegd, ik heb gezondigd. Zoals Jezus zei, of Farao zei. Maar er is geen diepe inkeer gekomen en er is ook geen verandering van standpunt gekomen. Er is ook geen weggaan van de zonde geweest. Als je het over berouw hebt, dan is het niet alleen een spijtbetuiging en een belijdenis, maar er is een diepe inkeer dat je dus je verwijdert ook van datgene wat je hebt gedaan. En blijkbaar is dat hier niet gebeurd. En wat het gevolg daarvan is, dat het zich openbaart op andere manieren. Het openbaart zich in twist en naijver, opwelling en zelfzucht, voor laster, voor kwaadsprekerij. Omdat er geen berouw is geweest. En nog niet tot berouw zijn gekomen. Weet je, als er schuldbesef is, als er zondebesef is, als er echt berouw is, dan leidt dat
zonde eigenlijk leidt tot een besluit. Dan een besluit dat hij zich afkeert van de zonde. De droefheid van de wereld, die heeft gewoon een heel andere uitwerking. De droefheid van de wereld, of beter kun je eigenlijk zeggen, het heeft eigenlijk geen uitwerking. Het leidt tot de dood. Er komt een schuldbesef, er komt een belijdenis van die begint met ik heb gezondigd. En toch is het net alsof diegene die deze belijdenis doet, als ik zo kijk naar Judas of naar de farao, dat die steeds dieper in de duisternis komt. Hij gebruikt dezelfde woorden als de verloren zoon en toch heeft het niet die uitwerking. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat mensen, tot deze uitspraken komen, ik heb gezondigd, en dat heeft geen verdere uitwerking. Ik moest er denken aan, in 2 Kronieken 30, er staat een hele bijzondere tekst over gebeden. Daar staat, het gebed komt tot in de heilige woning, tot in de hemel. En dat betekent, als God zegt van er zijn gebeden die komen tot in zijn heilige woning, en er zijn gebeden die komen in de hemel, dan betekent dat ook dat er gebeden zijn die niet in de heilige woning komen en die niet in de hemel komen. Daar ben ik echt van overtuigd. En zo is het ook met berouw. Het komt niet tot God. Het komt niet tot God. En waarom is dat zo? Ik weet niet of het die opvalt, maar in beide gelijkenissen, als het gaat over die wijngaard en over de verloren zoon, dan is er een ontmoeting met de Vader. De Vader. Ze gaan terug naar de Vader. En ik geloof dat er, als het over berouw gaat en je zegt, ik heb gezondigd, en er is een ontmoeting met God, dat je dus zegt, ik heb een intieme ontmoeting met God, en ik kom bij God en ik zeg, Heer, ik heb gezondigd tegen u. Ik heb tegen u gezondigd. Dat er een diepe ontmoeting is met God. En ik geloof daar ook dat berouw, dit soort berouw, dat komt van God. Dat kun je zelf niet opwekken. Ik geloof dat genade is. Als God naar ons toekomt en zonde openbaart. Ik zag dat ook in Handelingen 11 vers 18. Dan komen heidenen tot geloof. En Petrus moet die doop, hij heeft Cornelius gedoopt. En dan moet hij dat gaan verklaren, want dat is eigenlijk voor de Joden onvoorstelbaar. Dat heidenen tot geloof komen, dat ze gedoopt worden. En dan staat er in Handelingen 11 vers 18. En toen ze dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkte God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. En het bijzondere is dat het woord wat hier gebruikt wordt, precies hetzelfde woord is voor berouw. De problematiek namelijk in het Nederlands is dat je ziet dat vaak in de NBV-vertaling, dat in plaats van bekering werd er berouw vertaald. En in de NBG-vertaling hebben ze gekozen voor bekering. Maar beide woorden, één woord, dat is een Grieks woord metanoia, wat je kunt vertalen in bekering of in berouw. Beide aspecten heeft dit woord. Aan de ene kant heeft het woord iets in van bekering. Aan de andere kant heeft het woord iets van berouw. En wij in Nederland moeten dan twee woorden moeten we gebruiken. Aan de ene kant moeten we gebruiken bekering, dat iemand zich afkeert van de weg en een andere weg ingaat. En aan de andere kant nemen we het woord berouw, dat iemand tot inzicht komt. Maar wat de Bijbel eigenlijk bedoelt is, dat iemand een ontmoeting met God heeft, zicht krijgt op zichzelf, en dan ziet wie hij is, en tot inkeer komt, en ziet dat hij schuldig is ten opzichte van God. En dat hij tegen opzichte van God zegt, ik heb gezondigd, ik heb gezondigd. Als je kijkt naar Judas en die andere voorbeelden die ik genoemd heb, dan is dat eigenlijk een belijdenis waar geen ontmoeting met God plaatsvindt. Het is onoprecht. Het is ook niet het zoeken naar de Vader. Saul zoekt naar eigen eer. Judas is in wanhoop. Farao ziet de gigantische verschrikkingen om zich heen. Maar in alle voorbeelden, ook bij Esau, dan zie je dat er staat dat hij geen plaats vindt voor berouw. Waarom? Hij zoekt niet de Vader. Hij is onverschillig geweest. Hij zoekt terug. Wil hij terug hebben datgene wat hij verkwanseld heeft. En dat is geen berouw. Dat is geen berouw. Dat is een berouw naar de wereld. Een berouw naar de wereld is eigenlijk als je betrapt wordt. Snap je? Iemand gaat een winkel in. Hij steelt iets. Hij loopt naar buiten. Hij wordt betrapt. Dan komt hij met de politie in aanraking. En dan heeft hij spijt. Hij heeft spijt. Hij zegt, ik had het niet moeten doen. Ik heb gezondigd. Maar het is niks waard. Waarom? Het is een belijdenis nadat iemand betrapt werd. En zegt, en hij met de gevolgen geconfronteerd wordt. En dat zie je in deze gevallen. Bij Esau zie je dat hij met de gevolgen geconfronteerd wordt. Bij Judas, hij wordt met de gevolgen geconfronteerd. Bij Farao, hij wordt met de gevolgen geconfronteerd. En dan is er ook, ik heb gezondigd. En dat wil nog altijd, ook zie je bij de verloren zoon, dat hij met zijn gevolgen wordt geconfronteerd. Maar hij komt met deze gevolgen, gaat hij naar een plek terug, naar de Vader. En dat vind je zowel bij Farao niet, dat vind je niet bij Judas, dat vind je niet bij Esau. En berouw, dat betekent dat je teruggaat naar God en een beeld krijgt over jezelf, dat er schuldbesef is. En hoe wordt dat opgewekt, berouw? Hoe word je, ik zie gewoon in de Bijbel dat berouw, dat komt doordat mensen geconfronteerd worden met Gods woord. Je ziet vele voorbeelden, zie je, dat Gods woord wordt gepredikt. En het wordt opgenomen en God openbaart zich door de prediking. En dan zie je dat er berouw is. Ik zie het bijvoorbeeld bij Jona. Bij Jona die gaat die stad in, bij Nineveh. Hij kondigt oordeel aan. En door de prediking van Jona komt een hele stad tot bekering en tot berouw. Tweede Pinkster, of de, met Pinksteren, Handelingen 2. Dan zie je dat Petrus, die predikt Gods woord. Hij predikt Jezus Christus. Hij predikt wie dat is, wie hij is. En wat zie je eigenlijk gebeuren? Dat de mensen roepen het uit. Wat moeten we doen om behouden te worden? Wat moeten we doen? Er is een diep berouw. En wat ik vanmorgen, waar ik wat tijd voor wil nemen ook, dat is dat we in die stilte ons afvragen hoe dit is dat met het berouw bij mijzelf. Weet je, hoe vaak kom je tegenwoordig nog mensen tegen die overstuur zijn van de zonde die ze hebben gedaan? Dat je overstuur bent. Dat je denkt, ik heb gezondigd. Ik heb berouw. Dat je gewoon van slag bent. Dat je zegt, Heer, ik heb diep tegen u gezondigd en ik kom naar u toe, ik wil vergeving vragen. Maar dat je echt van slag bent. Hoeveel mensen kom je nog tegen eigenlijk, als je het evangelie verkondigt, dat er zielenangst is? Dan heb ik het genoemd, zo heb ik het opgeschreven, zielenangst. Dat je bang bent voor je ziel, dat je verloren gaat, dat er een schuldbesef is. En dat je zegt van, ik heb gezondigd. Hoe vaak kom je nog tegen dat mensen in tranen zijn vanwege hun zondebesef? Hoe vaak is het bij jou zelf gebeurd? Hoe vaak kom je bij God en zeg je, Heer, ik heb gezondigd. Ik zoek u op, maar ik heb gezondigd en ik heb berouw. Ik heb berouw. Echt berouw doet je vast besluiten om van de zonde te vluchten. Echt berouw is dat je ook echt de kracht van de Heere God al mag ontvangen door de Heilige Geest om je af te wenden van de zonde en ze na te laten en daarmee te stoppen. Ik moet nu op een moment, dat heb ik niet voorbereid, maar God bepaalt me eigenlijk bij iets. Als het gaat over internet. En je zit voor het beeldscherm en je kijkt naar dingen waarvan je weet, die zijn niet goed. Ik weet van onderzoeken in Nederland dat het even ver met christenen staat als met niet-gelovige mensen. Dat ze naar dezelfde programma's kijken. Dat ze naar dezelfde troep kijken, daar is geen verschil. En ik kan me goed voorstellen dat als iemand dat dan afsluit, dat hij berouw heeft. En denkt, dat had ik niet moeten doen. En de volgende keer kijk je weer. Zoek je het weer op. Dan is er niet sprake van een echt berouw. Ik wil gewoon nu de stilte zoeken. om gewoon eens even in de stilte te komen en dat hij echt zo voor Gods aangezicht komt. En dat je zegt, Heer, ik wil u nu zoeken als die verloren zoon. Maar wil u daar aanwijzen waar ik echt als farao ben? Of als een Judas? Of als een Saul? Of als Esau? Het diepe ellendige van zonde is gewoon dat het relaties verbreekt. Het verbreekt de relatie met God. Het verbreekt de relatie tussen mensen. En berouw, dat opent een weg tot herstel.